Welkom bij aflevering 45 van Groeimannen, de podcast voor mannen die willen blijven groeien als man, partner, vader en professional. In deze aflevering ga ik in gesprek met Soejan. Voor de verandering bekijken we de persoonlijke groei eens door een ander perspectief, namelijk dat van een vrouw. We draaien de rollen om en onderzoeken hoe vrouwelijke inzichten kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van mannen en de dynamiek binnen relaties. Een open gesprek over persoonlijke groei, de balans tussen mannelijke en vrouwelijke energie en hoe onze verschillen als man en vrouw juist voor meer verbinding en complementariteit kunnen zorgen. Volg Groeimannen om geen aflevering te missen en laat even een beoordeling achter. Zo help je ons om meer mannen te bereiken die willen groeien. Nou, allereerst dan welkom.
Dankjewel.
Ja, en ook een primeur, want je bent de eerste vrouw die bij ons is. Ja.
Ja. Bedankt voor de uitnodiging, ik voel me vereerd.
Ja, ja. Nou ja, we steken maar af en kijken wat we op de luisteraars van vinden.
Ja. Ja.
Ik moet zeggen, Soe, hè? Dat Soe is de Koreaanse naam?
Ja, Soe.
Soe.
Ja, Soe. Ja, Soejan, om volledig te zijn. En mijn Nederlandse naam die ik heb gekregen is Soerien.
Soerien.
Ja, Soerien. Okay, ja. Nou. Dus je mag alles door elkaar heen gebruiken.
Soe. Nou, dan ga ik voor Soe.
Ja.
Als jij jezelf even zou willen voorstellen in je eigen woorden aan de luisteraar die jou waarschijnlijk niet kent.
Ja, dat is het enige wat ik niet heb voorbereid. Ja.
Wat zou je willen, dat omschrijft jou goed bijvoorbeeld?
Nou, wat ik heel veel terugkrijg van anderen is dat ik authentiek ben. Authentiek, persoonlijk, kritisch, maar vooral ook heel creatief. Ja. Even heel kort om zo te zeggen.
Okay. Ja. Ja, en voor degene die een beetje achtergrond zouden willen weten van jou, van wat heeft jou bijvoorbeeld, wat kan je vertellen over jouw reis tot en met dat je nu hier
tot
zit in de stoel?
Uur. Ja, jeetje. Ja. Nou, ik ben van afkomst Zuid-Koreaans. Ik ben ook geadopteerd. En dat houdt in dat ik eigenlijk geen keuze had om ook iets te doen met mezelf. Dus ik werd...
Sorry, nog één keer. Je had geen keuze?
Ja, ik heb geen keus.
Om... niets te doen met je eigen ding, je persoonlijke ding.
Ja, maar zo voelt hij voor mij. Hè? Sommigen kunnen natuurlijk voor kiezen om wel niks te doen. Maar die voelt voor mij niet compleet.
Die moet je wel even toelichten.
Ja, ik zie het aan je. Ja. Nee, dat heeft ermee te maken. Als kind zijnde liep ik tegen verschillende onderwerpen aan. Hè? Dat ik er anders uitzie, ik beweeg anders. Maar ik voelde me ook niet thuis in het adoptiegezin waar ik ben eigenlijk opgegroeid. Ik heb al vanaf... kleinste van altijd geroepen, ik ben anders. Ik hoor hier niet. Ik pas hier niet. En dat heeft niks mee te maken dat ik geen leuk adoptiegezin heb of wat dan ook. Mm-hmm. Absoluut niet. Het is een heel liefdevol gezin waar ik in ben opgegroeid. Maar ik ben gewoon anders. En omdat ik anders ben en er ook anders uitzie en ook anders gedraag, vroeg dat wel iets voor mij om al op jonge leeftijd iets te moeten doen aan mijn ontwikkeling.
Ja, dus de context forceerde het bijna. Zou je hem zo kunnen interpreteren?
Ik kon er niet omheen.
Ja.
Ik kon er niet omheen.
Het stond als een muur voor je neus, zeg maar.
Ja, zonder dat ik het zag. Okay. Ja, ik voelde het wel. En ik had ook wel diverse ervaringen. En ik kon ook niet echt een klik maken. Ik hield geen vriendjes en vriendinnetjes vast. En eigenlijk wist het al mijn adoptiemoeder vrij snel, hey, dat heeft met adoptie te maken.
Okay.
Dus eigenlijk rond mijn 15e, 16e ben ik eigenlijk al in een praatgroep gegaan. En ben ik ook in contact gekomen met andere geadopteerden om maar te kijken, vind ik daar wel verbinding? En vanuit daar, dus eigenlijk al vanaf mijn 16e, ben ik ook aan de slag gegaan met mezelf.
Vanaf je 16e?
Ja, vanaf mijn 16e. Ja, ik ben nu bijna 40.
Dus dan ben je al even onderweg.
Ja.
Ja, maar dat is wel bijzonder. Ja. Want je ziet dat bij veel mensen dat dit identiteitshoofdstuk veel later pas begint.
Ja.
Dat veel mensen gewoon nog even lekker kind zijn. Bijvoorbeeld,
ja.
Dat herken ik bij mezelf bijvoorbeeld heel erg. Bij mij begon het pas 25, 26.
Ja,
ja, toen ging het niet meer, zeg maar.
Ja, ja, maar dat is denk ik ook hetgene van... ik snap ook waar mensen mij ook authentiek noemen, omdat ik heel sterk bij mezelf ben gebleven. Dat is ook mijn overleving geweest, hè? Dat strijdbare. Maar ook vooral het stukje van ik wil mezelf blijven. Dus wat ik voel, dat klopt. Dus ik heb er altijd heel hard voor gevochten. Mm-hmm. Tegen beter weten in, maar ook wel tegen heel veel pijn in bij mijn adoptieouders. Om daar ook gewoon mezelf te kunnen vinden. En dat heeft wel vrij lang geduurd. dat is denk ik sinds 7 jaar een beetje gaan landen.
Oké. En wat waren bijvoorbeeld voor jou in die reis echt, ik wil niet zeggen breekpunten, kantelpunten, hoogtepunten, maar iets van dat je echt zegt van ja, dat...
Live events,
maar iets van daar gebeurden echt shiftingen, zeg maar, voor mij als vrouw in dat stuk.
Zo, ik denk het moment van mijn eerste relatie, mijn lange relatie wat ik heb gehad, dat ik in één keer dacht van hé, ik kan bij iemand blijven, ondanks dat hij mij heel erg pijn doet. En dat je heel loyaal blijft, hè, waar we het net ook even over hadden.
Ja.
Maar ook het stuk afscheid erin te nemen, hè, van mijn allereerste relatie. Dat was ook eentje voor mij die ik wel intens vond en heftig.
Kun je dan misschien voor de luisteraar die denkt, ja, maar dat vind ik, dat, ja, dat vond ik ook niet makkelijk, zeg maar. Maar kan je misschien toelichten waarom dat bijvoorbeeld misschien juist nog intenser was voor jou, gezien je achtergrond, je vertrekpunt?
Ik denk dat het ermee heeft te maken, en dit denk ik wel, omdat het lange tijd is geleden. Hij was niet goed voor mij, om zo maar te zeggen. Hij had een gokverslaving, waar hij zelf niet voor koos. Hè, daar ben ik wel van overtuigd. Dat zit in je en ja, je kunt wel verkiezen om het niet te doen. Maar dat ontwikkelde zich zodanig dat ik dus wel bij hem bleef. Omdat ik dacht van ja, maar je geeft niet zomaar op.
Ja.
En dat is ook het stukje, denk ik, van ik wil niet bij iemand weg, omdat ik zelf al ben verlaten. Dus daar heb ik wel bewust een keuze in gemaakt. Maar die was wel lastig om dan bij iemand weg te gaan waar je van hield.
Ja, mooi gezegd. Ja. En andere punten die misschien wat recentelijker, misschien waar je echt nog wel wat...
Nou ja, moederschap. Zelf moeder worden. Die vond ik heel confronterend.
En wat vond je dan confronterend?
Nou, het feit dat ik zelf moeder ging worden. Ik heb altijd gezegd, ook in mijn eerste relatie, dat ik helemaal geen kinderen wou. Ik hoefde geen kinderen. Ik dacht van, hoe moet ik kinderen krijgen? Of ontvangen, misschien nog mooier gezegd, als mijn eigen moeder niet eens voor mij kon zorgen. Dus ik had ook geen voorbeeld. Hè? Dus ik heb altijd geroepen, nee, ik hoef niet. Totdat mijn oudste adoptiebroer zei, ik vergeet het moment nooit weer, ik zat naast hem in de auto, dat hij zei, ja, maar dan ben je misschien nog niet de ware tegengekomen. Of hè, iemand waar je echt van houdt, waar je mee kunt verbinden. En toen dacht ik echt van, ja, daar zit absoluut wel een raakpunt in. Maar ja, toen was ik heel jong, ik zat nog in mijn studententijd en... Ja, het leven was één groot feest, om zo maar te zeggen.
Ja, daar kennen we meer van.
Ja. Nou, fijn dat je het herkent. Ja. Ja. Nee, dus het is nu denk ik 13 jaar geleden totdat ik mijn man leerde kennen. En toen dacht ik, dat heb ik nog nooit zo snel gehad. Dat ik dacht van, oh, maar met jou wil ik wel kinderen. En toen dacht ik, oh shit.
Oh, dan komt dat stuk weer.
Juist, ja, verbinden. En als je dan verbindt, dan houdt het natuurlijk in dat iemand weer bij je weg kan gaan. En ja, toen ging het hele...
Maar dat raakt natuurlijk dan weer die alle diepste snaar van...
Ja, echt mijn essentie.
Ja, echt je essentie inderdaad, ja.
Ja, ja. Ja. Ja, echt van wie ben ik? Wat neem ik mee? Wat draag ik mee? Ja, dat kreeg hij nu op zijn bord. En dat heeft hij ook echt gekregen.
Ja. En die heeft hij goed gepakt.
Ja, en hij is er nog steeds.
Ja, dan bedoel ik dus. Hij kon blijven staan.
Ja.
Dat is mooi.
Ja.
Dat is mooi. En heb je dat... allemaal zelf aangepakt? Of heb je daar ook echt wel wat professionele begeleiders bij betrokken in dat proces?
Wat ik zelf vaak zeg tegen mensen die ik spreek, is dat ze het zelf doen. Ja? Een professional die is puur voor mij een prikker of iemand die mij wat advies geeft of aangeeft van, goh, misschien is dit een weg voor jou om te doen of misschien is dat een weg om te bewandelen.
Ja, het is een hulpmiddel.
Het is een hulpmiddel, ja.
Ik denk dat dat heel goed is om te onderschrijven. Ik denk dat veel mensen soms ook nog een beetje een soort afkeer, zeker mannen ook soms hebben bij die begeleiders van...
Klopt.
Ik ga hem toch niet weggeven? Nou, nee, maar ze kunnen wel af en toe even een beetje die...
Precies, ja. Dat. Ja, dus en ergens voelt het ook dat ik die ruimte in die plek mag innemen, dat ik het inderdaad zelf heb gedaan. En dan ben ik wel heel dankbaar, en ik gebruik dankbaar echt niet heel vaak het woord, maar ik ben wel heel dankbaar voor de mensen die op mijn pad zijn gekomen. Dus die mij hebben kunnen bewegen waar het nodig was. En dat vind ik het meest belangrijke, dat je er zelf bewust van bent. Dus dat ik bewust was van, hey, nu moet ik links afslaan, of nu moet ik toch rechts, of ik moet even wat gas terug, of juist wat gas geven. Ja, Ja, en dat zijn voor mij wel de meest belangrijke punten geweest die ik nodig had.
Ja, ja. Ja, ja, dat herken ik wel. Ja. Dat je soms net vaak wel achteraf, als je in de spiegel kijkt, dan pas, ah ja.
Ja,
ja, daar was iemand even die even een duwtje gaf. Of, ja, precies.
Ja.
Ja. Ja, mooi. Heel mooi. Ja, dat is misschien inderdaad wel een goede. Hoe voelt het voor jou om hier te zitten vandaag?
Nou, ik moet zeggen, best wel ontspannen. Ik had net even in de auto ook een podcast aanstaan. Mm-hmm. En toen hoorde ik een aantal dingen. Toen dacht ik, oh nee, daar moet ik niet naar luisteren, dacht ik toen. Ik ga een hele andere podcast nu in. Maar op zich, het zijn ook thema's wat gewoon leeft in mijn leven, om zo maar te zeggen. Dus ja, het is niet ongewoon. Het is er.
Het is er.
Ja, ja, dus op, ja, op zich
dus,
oké.
Dus, okay.
Ja.
Ja, nou, mooi. Dat is fijn. Het leek me leuk om allereerst misschien een klein beetje te verdiepen in jouw stuk, jouw reis. En met name dan wat het je heeft gebracht ook als bewustzijn als vrouw. Mm-hmm. Misschien ook wel als partner.
Mm-hmm.
En daarna ook de link te maken naar de mannen. Want dat is uiteindelijk natuurlijk de meeste van de luisteraars zijn mannen. 40% mm-hmm. is vrouw overigens. Verbazend voor mij hoor.
Oh, voor mij niet.
Voor jou dan niet, maar voor mij wel. Maar wat wel leuk is dat om iets van een inkijkje te geven in van ja, wat doet dat nou als je bewuster wordt?
Mm.
Dus als je investeert en je maakt de reis naar binnen, maakt eigenlijk niet uit waar je dan precies bent. Maar wat mm-hmm. doet dat met die rolverdeling en hoe je naar elkaar kijkt en wat je van elkaar wel toestaat of niet toestaat? Of
ja, die is wel groot hoor.
Is groot? Ja. Ja, maar ik ben gewoon, misschien kunnen we eens gewoon een open verkenning doen.
Ja, ja? Nee, helemaal goed.
Maar misschien dan weer beginnen bij jou.
Zeg ja.
Maar. Wat als je nou terugkijkt bijvoorbeeld naar hoe je, als je nou 10, 15 jaar geleden in de wedstrijd zat en keek naar wat je bijvoorbeeld in een relatie verlangde.
Mm-hmm.
Misschien vanuit overleving. Of misschien mm-hmm. niet. Versus nu bijvoorbeeld. Wat zijn daar echt grote verschuivingen geweest die misschien anders zijn?
Ja. Het eerste wat in me opkwam toen je dat zei was genegenheid. De genegenheid die je wil voelen. En de liefdevol gewenstheid. Ja, dat je mag zijn wie je bent. Maar ook dat de ander jou voor lief kan nemen om wie je bent. Hè? Met elke aspecten die er zijn in het leven.
De mooie en de iets minder gepolijste, zeg
ja,
maar.
Ja, ja, zoals ik ook wel eens zeg, hè, de wijze vrouw in de heks noem ik mezelf wel dus. Dat zeggen mijn kinderen ook.
Dat zijn de archetypes.
Ja, dat zijn de archetypes. Vooral mijn dochter zegt vaak, mama, je bent een heks. Ik denk, oké, ik ben niet zo aardig. Maar ook dat juist die kanten kan worden belicht, maar dat die ook kunnen worden omarmd. En als ik nu zo naar mezelf kijk, wat ik voornamelijk had in het begin was dat ik heel graag geliefd wou worden. Hey, misschien ken je de 3 B's. Beloved, belonging en... Oh, wat is die andere ook alweer? Geliefd, geborgen en genegenheid. Ik weet het zo niet in het Engels meer. Maar dat zijn natuurlijk ook aspecten die je meekrijgt als kind zijnde. Dus hoe ik de eerste relaties ben aangegaan is echt vanuit het kindsdeel. Hey, dus ik had heel erg het verlangen om bij mijn moeder te zijn en bij mijn vader te zijn.
Onbewust.
Onbewust, ja. Maar dat zocht ik ook elke keer in mijn partner. Dus eigenlijk was ik op zoek naar een vaderfiguur. Ik heb ook een relatie gehad met een wat oudere man. En daar was het ook in te ervaren. Maar ja, uiteindelijk ben ik nu met een partner die van dezelfde leeftijd is. Dus ja, daarin merk ik ook dat het wel gezonder is gaan worden, mijn systeem.
Ja, want even voor de mannelijke luisteraar die nu mm-hmm. luistert. Wat vind je dan op die diepere lagen als vrouw?
Mm-hmm.
Die met een soort heimelijke zoektocht naar mm-hmm. dat vaderlijke rolmodel. Waarom dan die oudere man? Wat heeft die dan wel ten opzichte van de mannen van de eigen leeftijd die dat dan op dat moment nog niet hebben?
Ja, het is heel goed dat je die vraagt. Mooie vraag trouwens ook. Ik wil daar trouwens niet mee zeggen dat het ongezond is, hè, dat je op oudere
man. Nee.
Wat ik voornamelijk had, is dat ik veel meer zekerheid daardoor kreeg. Ook meer veiligheid vanuit de bescherming. De man die al meer weet, meer ervaring heeft, waardoor ik veel meer eigenlijk een kind kon zijn in dat optiek.
Ah, op die manier, daar zit je.
Ja, maar terwijl ik op mijn huidige partner juist ben gevallen, omdat hij juist heel jeugdig was toen die tijd. Heel erg springerig, heel erg blij. En maar ja, dat was ik toen die tijd ook. Dus dat zegt ook wel wat weer over mijn ontwikkeling toen die tijd.
Ah, wel bijzonder. Ja. En dat is dus wel mooi dat dat dan zo kan verschuiven. Maar dat is... Ja, wat je zegt, het is niet per definitie niet oké als vrouw om voor een wat ouder...
Nee, zeker daar, niet.
Maar
nee.
Wat je zegt, als je het dan doet vanuit echt een overlevingsdeel...
Ja, voor mij was echt vanuit overleving, ja.
En zeg je daarmee zelf dan voor jou dat dat eigenlijk ook nooit achteraf gezien houdbaar was of duurzaam was?
Nee, absoluut niet. Nee, de relaties die ik heb gehad, die waren zeker niet duurzaam. Nee. En ik denk, als ik hem nu zo ervaar, is dat mijn man die ik nu heb, hè, waarmee ik ook mee ben getrouwd, dat had ik ook nooit verwacht dat ik zou gaan trouwen. Maar dat ik daarin veel meer ook het voel dat het gewoon goed is, dat hij ook kan blijven staan. En dat hij daarmee ook mee kan gaan in mijn ontwikkeling. Dus dat hij daarvoor open staat. En wat ik net al zei, toen we net iets kregen, heeft hij wel voor hete vuren gestaan met mij ook. En
dat zou je daar eens iets van willen? Wat kwam er bijvoorbeeld bij jou naar boven tijdens die ontwikkeling? Waar hij als man wel even van zo.
Voornamelijk, ik vind zelf dat ik vrij open ben. Ik ga niet zomaar ongemak uit de weg. Maar ook geen discussies. En daarmee ook ruzies.
Niet uit de weg.
Nee. En ik ben de jongste in mijn adoptiegezin. Dus ik wist wel hoe ik moest vechten, om zo maar te zeggen.
Ja, voor je plek ook.
Ook voor mijn plek, absoluut. Maar ook voor de ruimte. Maar ook voor gezien te worden. En welke relatie dan ook. He, zowel als dochter, als vrouw, als vriendin. Of in welke rol je mij kunt zetten. En dat heeft hij ook ervaren. En dat was niet altijd even makkelijk. Ik heb met een vaas gegooid. Ik ben echt heel boos geweest. Ja. Dus dat was wel een test. Van blijf je bij me of niet?
Ja, dat zeg je goed.
Ja.
Maar wel, het is wel geëvolueerd voorbij het vaas gooien, zeg maar.
Ja, die vazen worden nu niet meer gegooid.
Ja, is dus wel gezond. Hè? Dus het is ook, dat mag ook bestaan. Maar het is wel prettig als je daar voorbij...
Nee, in het begin niet hoor. Okay. In het begin was het echt nat dan. Vond het heel moeilijk. En ik was natuurlijk heel bang dat hij dan zou gaan. Maar ja, dan kon ik zelf eerst keus maken. En ik had ook wel lange tijd mijn koffer klaarstaan of een tas. Dat ik gewoon kon gaan wanneer ik wou.
Wow.
Ja.
Dus dat is echt nog dat kinddeel wat dan nog... soort van ergens een vinger opsteken.
Ja, maar ook de angst van... maar als jij gaat, dan ben ik als eerste weg.
Ja.
Dan heb ik zelf de keuze gemaakt. Want ik wil niet nog een keer worden verlaten. Dan verlaat ik liever iemand anders.
Ja, wat natuurlijk eigenlijk als je er wat meer van de afstand naar kijkt... eigenlijk hetzelfde is.
Klopt.
Alleen het wordt dan anders ervaren.
Klopt, ja.
Je verkoopt het anders aan jezelf.
Ja, en ik moet wel zeggen... dit komt natuurlijk wel een groot gedeelte ook weg uit mijn adoptiedeel. Ja. Dat ik alles ben verlaten. Ik weet ook niet hoe het zou zijn als dat niet zou zijn
als het
geweest.
Niet zo is geweest. Ja. En wat heeft bijvoorbeeld jouw ontwikkelingsproces ook gedaan? Als je kijkt naar dat mannelijke en dat vrouwelijke.
Mm-hmm.
Het is hier al wat vaker voorbij gekomen. Ik heb ook een paar gasten terug. Arend is een relatietherapeut. En die spreekt ook heel veel over het vrouwelijke energie, mannelijke energie. Hoe kijk jij daar nu naar? Naar mannelijke en vrouwelijke energie. Zowel in de vrouw, maar ook tussen man en vrouw.
Ja. Dan moet ik gelijk denken aan het filmpje die je mij stuurde. Ik ben even haar naam kwijt. Janelle Goodman. Ik weet hem zo niet meer in mijn hoofd, maar... die had ook onderzoek daar gedaan, hè?
Ja.
Wat het inhoudt.
Ja.
En als ik dan terugkijk op mijn relatie, ik ben best wel masculien begonnen. En dat is puur vanuit overleving. Hè? Overleving is ook een masculine energie. En mijn man was best wel zacht. Dus eigenlijk had hij de vrouwelijke kant veel meer. En waar wij nu in zitten, is dat eigenlijk die shifting gaande is. En dat merk je zowel ook naar onze kinderen toe. Maar dat merk je ook in onze relatie, dat hij daarmee ook wat... rustiger wordt, omdat we ook veel meer in onze eigen krachten komen te staan.
Ja, en dat is wel grappig wat jij zegt. Je zegt eigenlijk in heel korte tijd best wel veel dingen.
Ja.
Dat je dus vanuit overleving heel erg masculien begonnen bent.
Ja.
Maar kun je dat dus iets wat verder duiden? Wat was daar dan specifiek masculien aan?
Heel hard werken. Enorm hard werken, maar ook altijd voortouw nemen, controle houden.
Naar voren.
Ja, alleen maar naar voren, ja. En dat was puur vanuit overleving, omdat ik dat natuurlijk ook gewend was. En ook, zo ben ik opgegroeid. Ik kom echt uit een ondernemersgezin. En dan was het gewoon, niet lullen, maar poetsen.
Ja. Maar kan je terughalen wat dat met je doet als je als vrouw zijnde heel lang in zo'n dynamiek met jezelf zit, in die energie zit... en het vrouwelijke misschien niet helemaal tot zijn recht komt misschien?
Nou, ik kwam ook niet op mijn recht. En dat merkte ik ook best wel, vooral na de geboorte van onze dochter. Ik was heel vaak ziek. Ik was heel vaak ziek, dus het was eigenlijk heel ongezond voor mij. En ook lijfelijk. Ik had heel veel vast, letterlijk en figuurlijk. Ook na de zwangerschap, ik ben echt 10 kilo aangekomen daardoor. Ja, dat komt puur door de stress, door de overleving, door al, eigenlijk je hele hormoon, je hele huis. Je lijf op je huis. Ja. Hè? Dat systeem was gewoon compleet verslag. Door de zwangerschap, maar ook doordat ik jarenlang gewoon in overleving heb gestaan. Dus constant aan, heel alert.
Onbewust, hè?
Ja, dan. Eigenlijk onbewust. Ja, en toen het moest, toen ik juist vrouwelijk moest zijn.
Dus zacht.
Juist, toen lukte het me niet. En ik denk ook, maar voor mij voelde het toen ook zo. Toen ik daar lag, onze dochter is met de keizersnee gekomen, wist ik ook gelijk toen mijn weeën begon, ze gaat niet op de natuurlijke weg komen. Puur omdat ik zo verkrampt en vast zat in controle, dat ik ook tegen mijn man gelijk zei, ik ga een hele nacht niks doen, weet ik zeker. Er gaat geen ontsluiting komen, niks. En de volgende ochtend klopt het helemaal.
Wauw.
En toen zei de verloskundige gelijk ook, ja, we moeten naar het ziekenhuis op tot de keizersnee. Ja, zeg mijn man, dat wisten we al.
Ja.
Ja.
Maar dat is ook wel het is ook wel een mooi, ik wil even het juiste woord te vinden, maar het laat ook wel zien dat een overlevingsvertrekpunt zoveel invloed heeft op...
Zeker, ja.
Ja, hoe jouw systeem... onbewust gewoon de regie vasthoudt. Ook al kun je daar kun je met je hoofd niet eens meer bij, zeg maar.
Nee, maar dat is denk ik vooral het begrijpen, hè? Het vast willen houden. Ja. Misschien heeft Hilbrand dat ook wel eens tegen jou gezegd, hè? Begrijpen, daar zit het woord grijpen in, dat je het vast wil houden.
Begrijpen.
Ja, en hoe sterk je het vast wil houden, hoe meer je verliest. En dat is net zoals met zand. Maar als je het wat losser laat, dan kan het langer blijven. En dat merk ik nu ook bij mezelf, dat ik het veel meer kan loslaten. Dat ik nu op tijd was bij jou, dat is echt uitzonderlijk. Want de laatste tijd ben ik alleen maar te laat. Dat is ook van die dingen. Ja, dat zijn mijn vriendinnen ook niet gewend, dat ik te laat kom. Maar ja, dat zijn van hele kleine dingen, maar ook in het huishouden. Vrouwen staan meer voor chaos in een positieve zin. Maar het huis was bij ons altijd tiptop in orde. Ik had altijd alles aan de kant, alles, noem het maar op. Maar nu ook, ja, ik ga weg omdat ik weg ga. En ik laat gewoon het huis voor wat het
dat
is.
Het is, ja. En dat is ook oké.
Okay. Precies.
Dus wat minder controle, minder grijpen, zeg maar.
Ja, ja, ja,
ja. Wat wel interessant is natuurlijk... Dus voor jou was vooral de... Nou ja, je toen, voor de zwangerschap wist je natuurlijk niet... dat die rekening toen zou komen. Hè? Dat weet je natuurlijk niet.
Nee.
Maar wat is er in de nasleep van van dat gebeurd? Want je kan er nu... terugkijken, op reflecteren, maar ik kan me voorstellen dat ook wel wat dingen in beweging heeft gezet.
Ja, dat heeft heel veel in beweging gezet. En toen kwam ik ook bij Hilbrand uit. En toen is mijn, ik noem het altijd een beetje 3.0 persoonlijke ontwikkeling van start gegaan.
3.0.
Ja, 3.0.
Ja, ik vond 2.0, maar 3.0.
Ja, 3.0, want ik had eerst wat andere en toen kwam weer wat anders. En dit is de laatste, maar dit is nu de fase waar ik nu in zit.
Ja.
En dat heeft voornamelijk gebracht dat ik veel meer vanuit zachtheid naar mezelf kan kijken.
Mildheid. Dus,
ja, veel mildheid. Ja. Maar dat merk ik ook naar eigenlijk wat er nu in de maatschappij om me heen gebeurt ook. Er zit gewoon zoveel tegenstrijdigheid en ook afwijzing in naar elkaar. Dat ik eigenlijk dat zo'n zonde vind nu op dit moment. De ongelijkheid die er wordt gecreëerd. En vanuit slachtofferschap. En als ik een stukje het vrouwelijke bijhoud, het feminisme. Ik merk dat daarin ook wel veel afwijzing zit naar elkaar, vrouwen onderling. Dat ik denk, dat vind ik eigenlijk heel jammer. Maar ook naar de man toe, waardoor dus die verhoudingen, waar we het net over hadden, eigenlijk heel krom lopen. Terwijl we juist elkaar weer horen te zoeken vanuit verbinding. Want daarmee kun je zowel, kan ik jou in je kracht zetten, maar kan je mij ook in mijn kracht zetten. Ja. En zo elkaar veel meer ondersteunen. En dat zou ik eigenlijk veel meer willen in deze wereld.
En hoe heeft dat jouw eigen reis dan bijvoorbeeld ervoor toegeleid dat je dat toepast bijvoorbeeld in je relatie nu? Dat mannelijke, vrouwelijke, die rolverdeling, die afstemming met elkaar daarop, zeg maar. Wat zie je bijvoorbeeld dat je echt nu anders doet dan voorheen?
Ik ben nu wat afwachtender door hem ook de ruimte te kunnen geven en te bieden. Ik ben best ongeduldig van mezelf. Dat is denk ik ook wel een beetje het Koreaans. Het pali-pali, zoals we dat noemen. Hè? Snel, snel.
Snel, snel.
Ja, snel, snel. Pali-pali. Dus ik, ja, dat deed ik het eerst wel. Ik was altijd gelijk aan afspraken maken. Echt de controle weer, hè? Het vastgrijpen. En ik heb nu meer van dat ik achterover kan leunen. Van oké, ik zie wel wat er gebeurt. Ook al vind ik het heel moeilijk, hoor. Maar daardoor merk ik wel dat hij veel meer zijn plek kan innemen. Waardoor dus hij meer gaat staan als man zijnde. En ik veel meer kan bewegen op het vrouw zijn. Dus weer vanuit zachtheid, maar ook vanuit mezelf. En dat vind ik wel een hele belangrijke.
En waar zie jij bijvoorbeeld dat... laten we zeggen, andere vrouwen daar bijvoorbeeld soms... onbedoeld misschien... ja, juist precies datgene doen waardoor ze niet krijgen wat ze willen, zeg maar.
Ja. Eigenlijk is die... Nou, laat ik het zo zeggen. Hoe ik het feminisme zie, is dat ze graag gelijk willen zijn als de man.
Mm-hmm.
Maar dan denk ik, maar dat kunnen we nooit. Ja, qua uiterlijk al niet, qua hormoonhuishouden al niet, maar qua denken, qua zijn. We kunnen nooit gelijk zijn van elkaar. En ik vind het eigenlijk heel jammer dat zij graag willen dat we gelijk zijn. Want juist die ongelijkheid die er is, hè, dat jij de man bent en ik de vrouw, dat maakt juist de mooiheid tussen elkaar, maar ook de maakbaarheid. Juist omdat jij daarin een andere sterkte hebt als ik.
Ben je complementair?
Juist, maar kun je ook veel meer met elkaar in balans zijn?
Ik maak wel eens de vergelijking. Ik werk bijvoorbeeld met zeven mannen. Of ik ben de zevende. Dus met zes andere kerels. En ja, je ziet gewoon als er te veel van hetzelfde door één deur moet.
Ja.
Dan heb je al moeite.
Ja.
Dus in een relatie waarin er nog veel meer dingen spelen, is het gewoon, denk ik, soms onhandig als je allebei op dezelfde plek wil staan op hetzelfde moment.
Ja.
Dan krijg je gewoon gedoe.
Ja. Ja.
En iemand moet even de ander voorlaten.
Exact.
Of iemand moet even instappen en de ander.
Exact. Ja. Ja. Ja.
Dat klopt. Maar in relaties zie je soms dus dat. Zeker het feminisme van nu soms wat is doorgeslagen, zeg maar.
Ja, ik vind dat...
Het doel is uit de oog, zeg maar.
Nou, exact. Ja. Ja, dat ook. En ik vind ook dat daar heel veel tegenstrijdigheid in zit, waardoor het wordt afgezwakt.
Dus wat
en
bedoel je met tegenstrijdigheid
bijvoorbeeld? Ik had er vanochtend over met mijn man. Wat ik ermee bedoel is... ik zit even te denken wat het voorbeeld was. Nou, laten we hem net houden, dat ze zeggen van ja, we willen graag gelijk zijn.
Mm-hmm.
Maar als er dan van hun wordt verwacht dat we gelijk zijn, dan horen we ook te staan voor de verantwoordelijkheid, maar ook voor de consequenties die erbij komen.
Ja, en dat is wel het idee.
Ja, maar als de consequenties dan in beeld komen, dan zeggen ze ineens, ja, maar dat gaan we niet doen.
En dat kan natuurlijk niet.
Exact.
Nee, gelijke monniken gelijk kappen.
Inderdaad.
Ik hoor wat je zegt. Ja, er worden ook heel veel grapjes op internet te koven gemaakt ook. En dan, ja, je zegt dan zie je van die karikatuur over. Ja. Ja, op het moment dat er dan een beroving plaatsvindt bij de pinautomaat, dan is het van, nou schat. Ja,
ja.
Ja, even gekscherend, ja. Hè, maar
ja.
Je kan niet het een hebben en het ander wel. Hè.
Dat
cherrypicken, zeg maar.
Klopt, ja. En dat is dus die tegenstrijdigheid die ik voel en ervaar. En ik stond laatst ook in een opstelling dat dus de mannen van oud naar jong stonden. En de vrouwen daarachter van oud naar jong. En dat voelde voor mij heel, heel zacht, heel vertrouwd. Zo van, hey, vanuit deze positie kan ik ontwikkelen, kan ik staan, mag ik zijn wie ik ben. Maar kan ik ook mijn vrouwelijkheid geven? Totdat er een vrouw was die zei, ja, maar ik hoor die niet en ik wil daar staan, want ik ben ouder als dat hij is. Dus ik ging er tussenin zijn. Dus enorm chaos in één keer. Dat ik echt dacht, ja, maar dit is dus wat er nu gebeurt ook in de samenleving.
Ja.
Omdat vrouwen zo graag vooraan willen staan, maar niet die verantwoordelijkheid dan wil dragen.
Dat die daarbij komt kijken.
Juist, ja.
Ja.
Kijk, en ik ben er absoluut voor, hè. Veel meer vrouwen aan de top. Absoluut ben ik helemaal voor. Maar dan wel ook met de verantwoordelijkheid die erbij komt. En ook met de consequenties die erbij komen.
Ja, daar wordt ook een prijs voor betaald.
Ja.
Ja. Nou, ik vond het wel grappig dat... soms, als je echt oprecht kijkt naar wat die rollen in besturen en hoe dat eraan toe gaat. Ik denk dat sommige vrouwen echt overschatten hoe leuk het daar is.
Absoluut.
En zichzelf ook niet goed afvragen, maar wil ik dat eigenlijk wel?
Ja.
En als je dan ook naar de mannen kijkt, er zijn gewoon een groepje mannen die gewoon bereid zijn om 100 uur in de week te draaien.
Ja.
Maar ja, het is echt niet zo dat ze daar allemaal sigaren aan het roken zijn, hoor. Ik bedoel, en dan een beetje zo, dat is natuurlijk niet zo. En dan moet je ook maar willen.
Nou, het is ook, ik geloof heilig in dat vrouwen dat kunnen.
Ongetwijfeld.
Maar dan wel met hun zachtheid. Dus met hun zachte kracht, met hun vrouwenkracht. En niet vanuit hun masculiniteit. Daar geloof ik in. En ik voel ook heel sterk dat wij vrouwen dat wel kunnen bereiken door dat ook te gaan omarmen, maar ook met elkaar. En dan niet terugvallen op het slachtofferschap, ja. Hè, want dat zie je ook vaak.
Ja.
En dat is echt niet om ze nu zwart te maken. Ik ben zelf natuurlijk ook vrouw. Maar wat ik daarin wel zie, is constant dat er terug wordt gegrepen van ja, maar wij zijn vrouw. Ja, maar wij hebben dat niet. Terwijl er zoveel kansen worden gecreëerd voor ons vrouwen. Alleen worden niet altijd even aangenomen. En dat vind ik heel jammer.
Nee, dat is natuurlijk wel jammer, inderdaad.
Ja.
Ja. Ja. En merk je dat je daar soms alleen in staat als vrouw in je omgeving?
Nou, ik weet dat er wel meerdere zijn, maar ik weet wel dat ik daarin ook een vreemde eend ben, ja, in de maatschappij en helemaal tussen de vrouwen. Terwijl ik echt wel van de vrouwen empowerment ben, absoluut. Ik ben juist van de vrouwen wel in een sterke kracht zetten, maar ik ben er ook van, als jij A zegt, hoor je ook B te zeggen. Daar ben ik wel van.
Ja, ja, dan wel, dan ook, ja, weet je, in for penny, in for pound, zeg maar.
Precies, ja. Ja.
En als je bijvoorbeeld nu terug, als je nu kijkt bijvoorbeeld naar jouw dynamiek met jouw man, hoe gaan jullie daar bijvoorbeeld mee om? Met dat stukje.
Ja.
Dus juist die ongelijkheid omarmen. Even in het klein, hè? Want dan kan je daarna ook uitzoomen naar het grote. Hè? Want in principe is die dynamiek hetzelfde.
Mm-hmm.
Want je neemt ook jezelf mee naar je werk. Dus, hè? Hoe pakken jullie dat aan? Of waar is dat überhaupt begonnen? Want het begint natuurlijk ook wel bij bewustzijn.
Ja. Er gaan nu meerdere voorbeelden door mijn hoofd. Het zit hem voornamelijk in dat hij er ook niet meer omheen kon. Ik was altijd in beweging qua zelfontwikkeling. Al vrij snel. En ook
vanaf je 16 al?
Ja, vanaf mijn 16e al. Hij was, of hij is nog steeds zo'n zondagskindje. Weinig meegemaakt. Toen kreeg hij iets met mij. Dus hij werd ook wel ook een beetje gedwongen om iets aan zichzelf te gaan doen. Omdat ik ook doorontwikkelde. En dat houdt niet in dat ik daarin beter ben of anders. Absoluut niet. Het is meer dat ik een andere weg heb gekozen daarin. Dus
ja, en voor de mannen die nu luisteren, denk je, oké, maar wacht even. Dus jij bent met je ding bezig, maar hoezo betekent dat dan impliciet automatisch dat de ander ook moet bewegen dan? Kun je dat eens proberen te duiden?
Nou, hij kon ook kiezen voor stil te blijven staan. Maar ja, wat er dan gebeurt is dat je elkaar dan op het duur niet meer vindt op dezelfde level. En dat hebben we ook een paar keer gehad. Dat ik heel anders communiceer, denk en beweeg en doe als dat hij dat deed. En dan probeer je hem daar wel mee te nemen. Maar als hij het ook niet belichaamt of ervaart of meemaakt of het kan begrijpen. Ja, dan raak je elkaar natuurlijk wel kwijt.
Ja, dat bedoel je.
Ja, en ja. Dan kan je daarvoor kiezen. Maar dan kies ik ook als vrouw zijn of jij, wil ik dan bij je blijven of niet? Dan kan ik niet gaan zeggen van, ik blijf bij je. Dan is dat mijn keuze. Maar dan wil ik wel dat je iets gaat doen. Dat kan ik natuurlijk niet zeggen. Dat kan ik ook niet verwachten van anderen.
Ja, maar dat geeft natuurlijk wel. En ik denk dat dit natuurlijk niet een uniek voorbeeld. Ik denk dat veel stellen hier wel eens in zitten. Hè? Dat de ene is even in beweging, de ander staat stil. Ja. En dan gaat de ander weer in beweging. Dus
ja.
Ja, je bent als mens nooit helemaal stil.
Nee.
Maar ja, hoe ga je nou goed mee om? Dat is niet altijd even makkelijk, denk ik.
Ja, ik merk dat ik wat je zegt goed. Dan denk ik, ja, er is denk ik geen goed of fout hierin.
Nee, maar je kan natuurlijk niet zeggen, nou, wat je zegt, ik blijf bij je. Maar eigenlijk moet je wel.
Ja, en weet je, ik heb dat heel vaak gezegd op tegen hem, hoor.
Ja. Ja,
maar ik kan dat niet verwachten, want zijn tijd is anders. En ik weet ook nog wel.
Dingen hebben ook tijd nodig.
Zeker, ja. En toen hadden we ook een partner in relatiedag. Dat was voor het eerst dat hij mee was. En toen heb ik ook gevraagd: ja, maar hoe lang moet ik dan wachten? daar zit geen tijdspad aan. Nee. Ja,
dat is wel grappig, want dat is natuurlijk wel een hele logische gedachte.
Ja, tuurlijk.
Ik hou van je. Maar er zijn wel een paar scherpe randjes, die mogen er wel een keer vanaf.
Ja.
3 jaar. Dat kan natuurlijk niet.
Nee, maar dat is wel een stukje controle wat bij mij zit.
Dat is de controle, ja.
Ja, ja. En ik kreeg hem van het weekend ook nog terug. Dat iemand tegen mij zei van, ik herken heel veel aan jou. Dat je precies weet, dit en dit en dit moet hij doen. Hier heb je mijn handboek. Lees het maar even door. En als je dat dan klaar hebt, dan ga je het even laten zien hoe het moet. En als je dat dan hebt gedaan, dan heb ik nog wel wat aantekeningspunten. En dat is ook wat ik zie nu om me heen. Dat vrouwen eigenlijk mannen wegdrukken door zelf daarboven te gaan staan. Of misschien boven, maar
ja,
in ieder geval wel laten zien van... hé, maar dit hoor je te doen als man. Maar ja, als man zijnde, dat kan jij misschien dan beamen of niet... maak je natuurlijk ook zo'n terugkerende beweging. Zo van, ja, maar ga jij mij vertellen hoe ik het nou moet doen?
Ja, dat klopt. En ik heb daar zelf bijvoorbeeld ook heel veel moeite mee gehad. Dat ik heb hiervoor ook wat relaties gehad waarin de dynamiek ook niet klopte. Dat is ook niet gezond voor mij. Mm-hmm. Ongetwijfeld was ik niet gezond voor de ander. Daar ga ik dan maar even van uit. Maar dat er dat een grote portie ook was van proberen de ander te veranderen.
Ja.
En ik... Achteraf klopt het inderdaad niet. En merk ik ook dat ik als man eigenlijk al heel snel geneigd ben. Denk ik, ja, maar wacht even. Jij bent een vrouw, ik ben een man.
Ja.
Dus je mag me best aanspreken op mijn gedrag. Maar mijn innerlijke wereld, ja, daar weet jij niks van.
Ja.
Zoiets, hè?
Ja.
Terwijl nu ben ik al een tijdje in dat mannenstuk aan het lopen. Ja, dat klopt veel meer. Ik ben veel sneller geneigd om dat aan te nemen van mannen.
Ja, van de mannen, ja.
Ja, die ook zelf iets doorleefd hebben en iets doorheen gegaan zijn.
Ja, en ik denk dat dat het meest irritante is. Dat als ik het al zie en ik benoem het naar mijn man. En hij gaat naar zijn coach of naar zijn mannen. En hij
precies hetzelfde.
Precies, dat ik echt denk, oh, waarom? Ja,
ja, maar dat wordt gewoon anders gefilterd.
Ja, klopt.
Dat komt gewoon anders binnen.
Ja, maar dan ergens nog bij mij zitten. Ja, maar waarom neem je het aan van mij? En ik snap hem, hè?
Ja.
Ik snap hem met mijn hoofd.
Ja.
Maar ik vind hem zo irritant met mijn lijf. Omdat ik ook de juiste intenties heb en de goede bedoelingen naar hem.
Ja, dat is een goed punt.
Dus dat is wel een stukje voor mij om veel meer achterover te leunen en te zeggen... dit heb je te zoeken bij je mannen. En net zoals dat jullie anders met elkaar communiceren, zoals wij dat vrouwen onderling doen. Kijk, wij vrouwen onderling kunnen heel snel in veiligheid in de diepte ingaan met elkaar. Terwijl mannen daar vaker weer wat meer tijd voor nodig hebben.
Ja. Ja, dat heb ik ook gemerkt.
Ja.
Ja, zeker. Dat zeg je heel goed. Ja. En dan komt er nu een gedachte in me op die zegt... maar als je dan als vrouw die feedback aan een man geeft... dan kan het natuurlijk ook heel snel overkomen... alsof je een soort mannelijke boodschap hebt.
Natuurlijk, ja.
Maar als je die boodschap nou als vrouw zou verpakken in een vrouwelijke vorm... dan is het eigenlijk veel indirecter... dit soort signalen afgeven waarbij in principe wel dat blijkt. Maar je zegt het niet letterlijk.
Nou, laat ik hem zo zeggen. Stel dat ik jou een advies zou geven.
Vanuit vrouwelijke energie?
Ja, vanuit vrouwelijkheid. Ja, over je relatie of tussen jou en je moeder. Ja, wel op een bepaald vrouwenniveau.
Ja.
Maar stel dat jouw vriendin dat zou doen.
Ja, dat is een goede vraag. Ik weet niet, ik denk wel dat ik het voor open zou staan.
Mm-hmm.
Maar als het te directief wordt...
Exact. Ja, en ik heb het gevoel dat in relatie is het veel meer die laatste wat je zei. Ik ben even kwijt. Directieve. Ja, dat vrouwen veel meer doen in hun relatie in plaats van de zachtheid. Ik kan ook veel milder zijn dan jou. En dat heeft er puur mee te maken, ik heb geen relatie met je.
Ja, dat is natuurlijk... Ja,
dus daar zit niet de angst in voor mij dat je vertrekt. Of dat je me alleen laat, of dat je me pijn doet. Maar ik heb het met mijn man wel. Van nou, doe even dit, dat, weet je wel.
Dus eigenlijk zijn we soms dan impliciet wat scherper eigenlijk. Wat harder voor degene waarvan we houden.
Ja.
Dan degene waarvan we, om wie we kunnen geven, maar niet houden, zeg maar.
Ja, en ik merk dat ook bij hem. Hij is veel mannelijker aan het worden. Toen ik hem leerde kennen, was hij veel meer het jongetje. En ik merk, hij heeft nu die ommekeer gemaakt naar man. Ja, ik vind hem soms zo irritant en zo arrogant dat ik echt denk van, oh ja, waar zit ik in? Wil ik überhaupt wel het stukje vrouw zijn, omarmen? En ik merk dat ik die ook heel beangstigend vind.
Want nog steeds?
Ja.
Maar is dat dan, maar je kan het wel? Want je hebt het wel geleerd inmiddels.
Ja, maar ik wil het ook. Omdat ik ook zie bij mijn dochter en naar mijn zoontje toe... dat die verhoudingen voor hem ook heel veel doen. Er brengt veel meer rust in ons systeem.
Ja, merk je dat echt zelf als vrouw ook? Ja. Als je die mannelijke aanmodus even loslaat... dat er ook een soort van ontspanning ontstaat?
Ja, ik was best wel... ik zeg wel eens grappig een beetje Noord-Koreaans naar mijn kinderen. Zus, zo, luisteren, klaar.
Tak, tak, tak.
Ja, gewoon heel direct... En klaar zijn. Huilen doen we niet. Bam. Gewoon doorgaan. Je valt, pijn doet, is goed, kus je erop en door. Maar ik merk nu vanuit de zachtheid en de mildheid dat eigenlijk dat huilen ook helemaal niet lang duurt.
Als je toestaat.
Als je toestaat.
Als je het verwelkomt, hè? Ja. Ja, want dat is het.
Ja.
Ja.
En ik zie het vooral bij mijn dochter, dat zij ook daardoor zachter mag zijn. Maar dat zij ook veel meer meisjesachtig mag zijn. Ik kan nooit al met make-up of wat dan ook, of weet ik veel wat. En nu ik met haar dat veel meer doe, zie ik in één keer, hé, ze wordt zachter ook. Ze wordt liever naar zichzelf. Ja, en dat is ook hoe ik graag mijn dochter zie. Maar ook hoe zij haar moeder ziet.
Ja, dus je ziet ook een deel van jezelf dus in je eigen kinderen. Dus,
ja. Ja, en ik gun mijn zoon ook zo'n partner. Ja, dat heb jij misschien ook al gehoord. Dat vaak mannen ook iemand uitzoeken die op hun moeder lijken.
Ja.
Maar dan wil ik wel dat hij daarmee ook een gezonde relatie aan kan gaan.
Ja.
Dus die zijn natuurlijk ook heel belangrijk.
Dat is zeer belangrijk, ja.
En ik hoop wel voor hem dat hij later een andere versie zou uitkiezen dan ik. Dat gun ik hem niet.
En die daar zou ik willen.
Ja.
Ja. Ja, nee, maar ik snap ook wel dat als je het helemaal terugpakt weer waar we het begin over hadden, dan ja, zo'n vertrekpunt als wat jij hebt is natuurlijk eigenlijk niet natuurlijk.
Nee.
En ik zeg niet dat, wil natuurlijk niet zeggen dat als sommige mensen die opgroeien in het gezin, dat ze ook niet al van allerlei dingen missen. Want in elk familiesysteem missen er wel zaken.
Absoluut.
Of worden kinderen niet in hun behoeftes optimaal voorzien.
Ja.
Maar de letterlijke separatie is natuurlijk wel, dat is wel van een andere orde. En dat geeft natuurlijk ook wel een heel ander vertrekpunt.
Ja, dat sowieso. Ik had hem van het weekend ook nog dat ik mijn geboorte echt als -1 heb bestempeld. En de ander bestempelde als een 6. En die zei ook van, oh, zegt ze, ik vind hem echt heel moeilijk om hier die stip bij 6 te zetten. Als ik jou -1 zie bij geboorte. Dat is natuurlijk een heel ander vertrekpunt, wat je ook zegt.
Ja.
Maar ja, als ik dan zie wat ik heb meegemaakt. Bij mij was het een hele langzame stijgende lijn met af en toe een dipje. En die van haar ging toch in één keer naar beneden. Dat ik denk, ja, ergens ontmoet je elkaar ook weer.
Ja, dat klopt, ja.
Ja.
In die zin, je vertrekpunt bepaalt niet je toekomst. Hè? Als je er voor gaat.
Nou, dat denk ik niet. Ik denk zeker dat hij wel je toekomst bepaalt. Maar het is wel welke keuzes je daar zelf ook in gaat maken.
Ja, ja. Je krijgt wel een blauwdruk mee.
Exact.
Ja, en die kun je niet van weg, zeg maar.
Nee, en die krijgen mijn kinderen ook, of die hebben ze al.
Die hebben ze al, hè?
Ja, zij hebben net zo'n blauwdruk als dat ik heb. Alleen bij hun is het vertrekpunt nu zeg maar wel een 6. Maar die blauwdruk van mijn -1 hebben ze wel meegekregen. En dat merk ik door de verlating die ze af en toe voelen. Dat ze ook het gevoel hebben dat ik niet meer terugkom. Hele kleine dingetjes.
Je ziet dat signalen dat die dan op een manier al meer tentoon komen dan...
Ja.
Oké. Dat is wel bijzonder. Ja, dat is ook wel bijzonder dat je het opmerkt.
Ja, maar dat is de overdracht, hè, die erin zit. Ja.
Ja, mooi. Mooi. Hey, als je nou op basis van dit gesprek onze luisteraars iets zou willen meegeven. En ja, normaliter zeg ik altijd mannelijke luisteraars, maar in dit geval ga ik daar nu van afstappen, want het is van meteen is het gewoon 50-50 of zo. Maar ja, wat zou je anderen willen meegeven?
Als eerste stuur al je mannen, je partners naar de Parsevalman. Sluik reclame. Nee, maar gun elkaar vooral je eigen proces. Dat vooral. En probeer af en toe ook gewoon een stap terug te nemen en gewoon het aan te kijken. En dan bedoel ik niet het aankijken, je eigen stukken, maar meer wat er zich ontvouwt. Dus door eerst stil te zijn en te luisteren en te observeren. En te voelen wat er gebeurt. En vanuit daar dan je keuzes te maken. Ja, en veel meer in verbinding met elkaar. Dat zou ik echt wel heel graag willen. Dat zou ik echt heel mooi vinden.
En als je specifiek nog iets voor de mannen zou hebben? Vanuit een vrouwelijk perspectief misschien?
Dat mannen het echt bij elkaar horen te zoeken. En vrouwen ook bij elkaar. Want ik weet niet hoe jullie denken. Hoe jullie bewegen kan ik zien, maar hoe jullie denken vind ik heel lastig. Maar jullie weten soms ook niet hoe wij denken.
Nee.
Nee, en weet nee. je, dat is denk ik ook maar goed.
En is misschien maar goed ook. Ja.
Ja, want dat maakt het zo leuk tussen elkaar. Dat houdt elkaars liefde ook vast, maar dat houdt ook elkaars proces ook heel interessant.
Ja.
En dan is hetzelfde keuze die je maakt, ga ik met jou dat proces aan, ja of nee? Dus vandaar echt mannen, zoek het bij elkaar, maar zoek elkaar ook op. Rijk uit naar elkaar.
Ja, mannen. Ja, mannen hebben soms hebben echt hun mannelijkheid op te halen bij mannen.
Nou, absoluut. Ja, ja. Ja,
dat is ook iets wat bij mij even geduurd heeft, maar dat is eigenlijk ook volstrekt logisch. Zeg maar.
Ja, want het zou heel raar zijn dat ik mijn vrouwelijkheid bij jou ga ophalen. En ik snap hem ergens, hè, dat vrouwen dat denken van, oh, maar ik heb het bij een man te zoeken, want daardoor voel ik me heel vrouwelijk. Maar juist de vrouwen onderling, die energie en met elkaar, dat maakt het nog meer dat je echt vanuit, nou ja, de baarmoeder en de bekken echt dat kunt voelen door die vrouwelijkheid te gaan doorleven.
Ja, ja, datzelfde voor mannen, de stevigheid voelen, ja. De kracht voelen, ja. De kracht in kwetsbaarheid, hè, die, ja, dat is echt...
Ja, maar het is heel anders als ik zou zeggen tegen jou, grijp bij je ballen. Weet je wel, dat zeggen mannen wel eens. Maar dat voelt heel raar voor mij om dat te zeggen tegen jou. Ja. Maar als een man dat zegt tegen jou, denk je, oh ja, ik weet precies wat je bedoelt.
Ja, dat komt anders binnen.
Ja, ja, exact. Dus dat, die stukjes, dit, ja, dat kunnen wij niet.
Nee, dus jouw,
en dat moet je ook niet willen als vrouw.
Nee, dus jouw tip zou zijn inderdaad van, vrouwen, we zoeken het bij vrouwen.
Absoluut.
En mannen, zoeken het bij mannen.
Ja, en dan echt in alle delen, hè, qua opvoeding, maar ook qua vriendin zijn, qua vrouw zijn, maar ook het verdriet, maar ook de plezier. Gewoon dat soort stukken, als je daar moeite mee hebt, ga elkaar opzoeken. Ga met elkaar daarover in gesprek. Vraag ook naar elkaar om te helpen daarin, maar ook te ondersteunen.
Ja.
En tuurlijk, dat heb je ook als partnerrelaties, hè, met hem, of naar partnerrelaties, maar gewoon sowieso relaties met elkaar. Hè, als je onderling ook werkt. Tuurlijk zitten daar ook dingetjes in wat je kan leren van elkaar. Hè? Dat is niet wat ik zeg, dat je daar niet van kunt leren.
Ja.
Maar als je echt vanuit die essentie, nou, essentie misschien niet het juiste woord, maar...
Misschien stukken van je identiteit.
Ja, dat is denk ik mooier.
Ja, echt die onderste lagen, zeg maar.
Ja.
Ja, ja, dat klopt.
Ja. Ja.
Nee, die had ik never nooit niet bij een vrouwelijke...
Nee, en dat is oké.
En dat is oké, okay, hè?
Ja, dat is helemaal oké, okay, ja.
Ja, ja. Dus dat is een mooie, mooie tip.
Ja.
Dan de vraag. Ik moest de vraag even van Jaap en Jin even omdraaien naar een vrouwenvraag. Want ze hadden hem verpakt als een mannenvraag.
Oké. Okay.
Hoe ziet de vrouwenlijn van jouw familie eruit?
Kan ik heel korter zijn.
En hoe komt dat familiegeweten terug in de wereld? In andere woorden, ja, hoe manifesteert het familiegeweten van de vrouwenlijn in jou?
Ja, nou ja, Amman en Jin, dat zijn natuurlijk mijn broeders. Hè, die zijn ook geadopteerd. Dus kan ik heel kort zijn naar hun, dat weet ik niet. Ik weet niet hoe mijn vrouwenlijn eruit ziet. En ik weet ook niet hoe dat terugkomt, want ik weet niet welk patroon of welke geschiedenis het bij mij draagt. En ik kan er wel vanuit aannames en vanuit ervaringen daar iets over, nou ja, zeggen. Maar ja, echt weten, dat weet ik niet. Ja,
dus echt weten weet je niet.
Nee.
Nee. Maar zijn er bijvoorbeeld dingen die je bent tegengekomen in je persoonlijk ontwikkelingsproces, bijvoorbeeld ook in het opstellingenwerk en dat soort zaken, dat je soms dingen bent tegengekomen en je denkt, dit is niet van mij.
Ja.
En dat zie je wel terug in je gedrag bijvoorbeeld, of in hoe je denkt, of hoe je, ja, bepaalde overtuigingen die je hebt. Is daar nog iets over te zeggen?
Ik ervaarde dat veel meer vanuit mijn vaderskant. Okay. Hè, die overleving.
Okay.
En vanuit mijn vrouwenkant is het stuk qua geweld. Dat ik het heel vervelend vind om geweld te zien.
Oké. Okay. Daar zit een soort afkeer tegen.
Nou, afkeer wil ik het niet echt noemen. Ik kan er wel naar kijken. Maar het is meer dat er iets ruikt in mijn lijf. Dat ik denk van, hey, dit is niet voor mij.
Oké. Okay.
Ja.
Ja, en waarvan je zou kunnen bedenken van dat zou iets te maken kunnen hebben met het verleden.
Ja.
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 Ja. Ja. Mooi.
Ja.
En dan de vraag van Jin, die zei, ja, gaat eigenlijk een beetje in dezelfde lijn door. Hè? En dat is natuurlijk ook wel een lastige vraag. Maar ja, wat heb je bewust of onbewust meegekregen vanuit je moeder als het gaat om moederschap?
Ja. Ik denk onbewust. Ja, die vind ik heel lastig. Laat ik beginnen met bewust. Want bewust voel ik veel meer het koken, de liefde. Vooral het thuis zijn. Dat heb ik echt meegekregen vanuit haar. Dus, en dat is ook wel een beetje het Koreaanse, heb ik het gevoel. Om echt de verzorgende rol op je te nemen.
Een vrouwelijke rol, in principe.
Ja, in principe wel. Ja. Ja. En dat gevoel heb ik ook. Dat mijn moeder eigenlijk heel vrouwelijk was.
Okay.
Ja, maar vanuit overleven is ook meer het masculine is opgegaan. Waardoor ik dat ook als baby heb meegekregen. Ja. Dus dat is misschien dan het onbewuste stukje gelijk.
Ah, ja. 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 Ja, mooi. Mooie, ja. Mooie antwoorden. Dan de vraag aan jou. Welke vraag zou jij willen voorleggen aan de volgende gast?
Ja, weet je wie dat is? De
ja, ik
gast.
Ga nu niks meer zeggen. Die planning, jongen, die loopt aan alle kanten uit de bocht. Nee, het zijn zowel mannen als vrouwen nu. Dus ik
ja.
Nou wordt ingewikkeld.
Ja, daarom.
Dus ik kan niet meer zeggen, het is sowieso een man en...
Ah, jammer. Ja, dus ja.
De eerstvolgende nu vaststaat gepland is een man. Maar ja, het kan ook zomaar een vrouw zijn.
Het dus, kan ook zomaar
een
vrouw zijn.
Dus je mag ook een algemene vraag stellen, die ik zowel een man als een vrouw kan stellen.
Ja, nee, voor de man had ik namelijk welke beweging hij zelf zou willen maken in zijn eigen systeem, om het vrouwensysteem meer ruimte te kunnen geven.
Oké, nog even één keer. Dus welke beweging zou de volgende gast willen maken als man,
ja.
Dus als hij man is, om de vrouwelijke energie in hem meer ruimte te geven? Of
nee,
juist
gewoon het algemeen. Dus ook naar mij, maar ook naar de anderen. Ja, dus wat kan hij bijdragen? Misschien is dat mooier. Okay, yeah. Om de verhoudingen tussen man en vrouw...
beter te faciliteren?
Ja, daar zal ik ook aan te denken. Maar faciliteren is niet, denk ik, helemaal het woord.
Ruimte te bieden.
Ja, ruimte voelt het voor mij meer.
Okay.
Ja.
Ja, ja. Ja. En zit het op dezelfde pagina. Oké, okay. Ja. Helder. Dat is een hele mooie vraag.
Ja.
En als het nou een vrouw is, zelfde vraag? Dat ik hem omgedraaien?
Nee, als vrouw zijnde voel ik hem meer... wat zou je als vrouw willen doen? Dat is misschien niet het juiste begin. Wat zij misschien denkt nodig te zijn om het feminisme wat er nu is...
Mm-hmm.
Om dat tot een omslag te kunnen krijgen. Dus dat we weer teruggaan naar hoe het ooit is begonnen.
Ja.
Teruggaan naar de basis.
Dit was het alweer voor deze aflevering. Vond je deze aflevering waardevol? Laat even een beoordeling achter en tot de volgende keer.